onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 95, de versen 1 en 3. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. En ook het derde vers. Komt, buigen we ons dan biddend neer. Komt, laat ons knielen voor de Heere die ons gemaakt heeft en verkoren. 1 en 3 van Psalm 95. Voorgelezen uit Gods heilig woord, uit het boek Genesis, hoofdstuk 41, de versen 39 tot en met 57. We noemen nu Genesis 41, vers 39 tot en met 57. Als de schriftlezing en in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 118, het 13e vers. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Genesis 41, te beginnen bij vers 39. Daarna zei de farao tot Jozef, nadien God u dit alles heeft bekendgemaakt, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voort sprak farao tot Jozef, zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand. en liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde een gouden keten aan zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had en ze riepen voor zijn aangezicht, knielt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En Farao zeide tot Jozef, ik ben Farao. Doch zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En Farao noemde Jozefs naam Zafnat-Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef toog uit door het land van Egypte. Jozef nu was 30 jaar oud als hij stond voor het aangezicht van Farao, koning van Egypte. En Jozef ging uit van Farao's aangezicht en hij toog door gans Egypteland. En het land bracht voort in de 7 jaren des overvloeds bij handvollen. En hij vergaderde alle spijzen der 7 jaren die in Egypteland was en deed de spijzen in de steden, de spijzen van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daarbinnen. Alzo bracht Jozef bijeen zeer veel koren, als het zand der zee totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werd 2 zonen geboren, eer er een jaar des hongers aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam des eerstgeborenen Manasse, want, zeide hij, God heeft mij doen vergeten al mijn moeite en het ganse huis mijns vaders. En de naam des tweede noemde hij Ephraim, want, zeide hij, God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking. Toen eindigde de 7 jaren des overvloeds die in Egypte geweest was, en de 7 jaren des hongers begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zeide tot alle Egyptenaars, ga tot Jozef, doe wat hij u zegt. Als dan honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. Van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof en in ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, de tekst voor de prediking van deze avond kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Genesis 41, vers 43b. En dan vinden wij Gods woord in onze tekst. En zij riepen voor zijn aangezicht, knielt. Voor alle dingen, gemeente, gaan wij in gemeenschappelijk gebed Gods aangezicht zoeken. Groot en heilig God. Wat is het een zegen dat wij een dag mogen hebben als deze. Wij mogen rusten van ons werk, van alle dagelijkse bezigheden. Maar bovenal schenkt u het ons op deze dag, nu voor de tweede keer al, dat de prediking van uw woord mag geschieden. In uw goedheid en uw zorg schenkt u ons de gelegenheid en de middelen om ons bezig te houden met de belangen van onze ziel, met de dingen van uw koninkrijk. Heer, u wilt immers niet dat al onze tijd zou voorbijgaan met alleen aardse beslommeringen. Met onze voorspoed, met onze tegenslagen, in ons gezin, op ons werk, onze gezondheid, onze ziekte. Maar u wilt met name, Heere, dat wij voorbereid zijn. Klaar voor de grote dag waarop wij u zullen ontmoeten. De dag waarop het voor ons, hoofd voor hoofd, eeuwigheid wordt. En Heer, u hebt voor die voorbereiding ook het middel gegeven. Uw enig, eeuwig blijvend woord. Dat de enige betrouwbare gids is op onze reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Heren, laten onze oren toch openstaan. Laten onze harten geneigd worden om te horen wat Gij tot ons te zeggen hebt. Geef dat de boodschap van wet en evangelie ons nut mag doen. En als wij dan van uwentwege dat bevel van geloof en bekering krijgen overhandigd, geef ons dan daarmee tegelijkertijd de vruchten van geloof en bekering. Geef wat Gij beveelt en beveel dan wat Gij ons gegeven hebt. Want anders kan het niet. Dan komt er geen mens onder ons ertoe om voor u neer te buigen in het stof. Om te knielen. Voor de enige persoon die het waard is om voor geknield te worden. Want Heere, tot onze schaamte en schande moeten wij u belijden. Dat wij wel vaak op onze knieën liggen. Voor de afgoden van deze tijd. Voor de wereld. Voor haar begeerlijkheden. Terwijl we weten dat die voorbij gaan. En toch zijn we daar zo vaak mee bezig. En toch neemt het onze aandacht en onze tijd gevangen. En geven we er zoveel ruimte aan de duivel, de mensenmoordenaar van de beginnen. En hij kan zich zo verheugen, ook na elke kerkdienst weer. Zijn werk heeft zoveel resultaat. Hij heeft zoveel macht en zoveel onderdanen. Ook onder ons. Nog te veel. Dat er maar zo weinigen dat ware zaligmakende geloof mogen beoefenen. Maar Gij, Heere Jezus Christus, bent toch gekomen om aan zijn rijk afbreuk te doen. Om de kop van die oude slang te vermorzelen. Ach, Heere, hij heeft maar een weinig tijd en dat weet hij. En daarom gaat hij rond als een briesende leeuw. En daarom is het overal zo'n chaos. Ook in de kerk. Maar Heere, Gij hebt hem overwonnen. Heere Jezus, laten er vandaag velen zijn die dat mogen zien. Opdat ze mogen knielen voor U. Voor de Koning van hemel en aarde. Voor de behouder des levens. Omdat we U nodig kregen in Uw borgtochtelijke liefde. Als de profeet die ons de weg ter zaligheid verkondigt. Als de priester die ons goden gekocht heeft met Uw bloed. Als de Koning die ons leven in Uw handen neemt en alle dingen doet medewerken ten goede. Heere, dat we ook in Uw komst de gezindheid van U als de drie enige God zouden mogen ontdekken. Dat Gij niet wilt dat er enigen verloren zouden gaan, maar dat ze allen tot bekering zouden komen. Heere, als het in één ding is gebleken, dat Gij het beste met ons voor hebt, met ons allemaal, dan is het wel omdat Gij Uw Zoon geschonken hebt, als een licht der wereld, om de heidenen, de volken te verlichten. Heere, dat we daar toch eens moed zouden mogen putten. Dat er geen enkele geveinsdheid bij U is. Als Gij Uw Zoon voorstelt. En niet alleen maar voorstelt, maar als we daarin ook het bevel van geloof en bekering krijgen. Om in Hem te geloven. Heere, geef dat dat ons eens nood mag worden. Geef dat we eens aan het einde mogen komen. Met ons leven. Met alle dingen die ons kunnen bezwaren en benauwen. En dat we gaan zoeken naar het leven dat in U alleen te vinden is. Omdat er maar één is die die naam verdient, de behouder des levens. Heere, gedenk ons. Niet alleen hier in de kerk, maar overal waar Uw woord wordt verkondigd. Wereldwijd. Ook waar dat werk in evangelisatie en zending gebeurt. We mogen U dan ook in het bijzonder bidden voor de folderactie die ook morgenavond hier in ons dorp plaatsvindt. Heere, geef dat het gezegend mag worden. Dat dat eenvoudige middel nog gebruikt mag worden tot zaligheid van deze en gene. Heere, U hebt niet veel nodig om mensen te bekeren. Geef dan, Heere, dat dat werk vrucht mag dragen. En dat we dan niet alleen maar bezorgers mogen zijn van een folder. Want dat brengt ons ook weer tot de vraag wat we er zelf persoonlijk van kennen. Want wij kunnen wel folders rondbrengen als een postbode. Maar vanavond, Heere, gaat het over een heraut. Herauten die met gezag de boodschap verkondigen. Die zelf iets kennen van de schrik des Heren om daarmee de mensen te bewegen tot het geloof. Maar die ook iets mogen kennen van de liefde van Christus die drinkt. O Heere, laat het eens op de harten gebonden mogen worden van degene die die folders rondbrengen. Dat ze eens voor de spiegel gesteld mogen worden wat ze er zelf nu van weten. We hebben het vanochtend ook gezegd, Heere, dat er toch niemand is die gebruikt alleen zal worden als steigerhout bij de opbouw van Uw Koninkrijk. Heere, wilt U ons gedenken, zoals we hier zitten, met al onze noden en zorgen, met al onze voorspoed, met alles wat we meegenomen hebben. Geef, Heere, dat we voor een ogenblik eens mogen luisteren naar U. Geleid ons in onze gedachten, in onze woorden. Geef U de zaken in het hart en de woorden in de mond. En dat het tot eer en verheerlijking van Uw naam mag zijn. Tot uitbreiding van Uw Koninkrijk. We bidden U dat uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van Psalm 45, de versen 2 en 6. Gort, gort, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet ten strijde. Vertoon uw glans, vertoon uw majesteit. Rijd zegenrijk in uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Rijd voorspoedig. En ook het zesde, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, hij is uw Heer, dies moet ge u voor hem buigen. 2 en 6 van Psalm 45, en u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Na het amen van de prediking, gemeente, zingen wij uit Psalm 2, het zesde vers. Vreest Heere macht en dient zijn majesteit, juicht bevend op het gezicht van zijn vermogen en kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdelg voor aller ogen. 2 vers 6 na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, de Heere die heeft in zijn woord ons een aantal manieren voorgesteld in de wijze waarop hij mensen tot geloof en bekering brengt. Hij kan dat doen door enerzijds een beschrijving te geven van het waarachtige geloof, van het ongeloof, zodat we ons daaraan kunnen toetsen. Hij kan ons een geschiedenis voorhouden, datzelfde doel. Hij kan ook oordelen aankondigen. Hij kan ook bevelen geven. Zie het Lam Gods. Geloof. In de belijdenis komen we dat ook tegen in de Dordtse leerregels. Hoofdstuk 2, paragraaf 5. De belofte van het evangelie, daar gaat het over. Dat een iegelijk die in de gekruisigde Christus gelooft, dat die niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Die belofte, zo zeggen de leerregels, die moeten zonder onderscheid verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. En wat is nou de bedoeling, jongelui, als je een bevel krijgt? Jullie zullen niet veel bevelen meer krijgen. Maar mensen van mijn generatie en ouderen vanzelf en ook nog wat jonger, die in dienst geweest zijn, die weten wel wat een bevel is. Als je dan in dienst kwam, dan stond je daar met een clubje jongens naast elkaar en de sergeant die ging je dan exercitie geven. Het leren gehoorzamen aan militaire bevelen. En een van de eerste bevelen die je kreeg, dat was het bevel: geeft acht. En weet de soldaat die dan zei, doe dat zelf maar. Of die een discussie begon over de vraag van waarom zou ik dat eigenlijk doen? Die had als soldaat geen enkele keus. Je hebt als soldaten gehoorzaam aan dat bevel. En iets dergelijks, gemeente, vinden wij ook in dat schriftgedeelte dat wij samen lazen. Uit Genesis 41, want dat bevel dat in dat ene woord samengevat wordt in vers 43, knielt, dat kunnen we ook zo lezen als een bevel om acht te geven. Om acht te geven op wie komt. Om eerbied te betonen. Knielt voor de Zafnat Paanea, voor de behouden des volks. Daar gaat het om in dat gedeelte dat we samen lezen, lazen. En daar willen we over nadenken, over dat bevel. Dat gehoorzaamd moet worden. En dat ook gehoorzaamd zal worden. Door u en door mij. Dat bevel, dat is een bevel ten leven. Dat zal als een rode draad door heel de prediking heen lopen. Dat is de bedoeling van degene die dat bevel geeft. Dat dat opgevolgd zou worden, opdat we zouden leven. We zien in deze geschiedenis dat bevel ten opzichte gegeven van Jozef. Als de behouder van het volk daar in Egypte en van al die omliggende landen. Maar daarin zijn natuurlijk ook lijnen te trekken naar de Heer Jezus Christus. We letten op een aantal zaken. In ieder geval op degene die dat bevel geeft. Dat zijn de herauten. Zij gaan voor zijn wagen uit met het bevel om te knielen. We letten ook op het bevel, op wie dat bevel, van wie dat bevel afkomstig is. Die rauten hebben dat bevel niet zelf verzonnen, dat is afkomstig van de farao. Ze deden dat in zijn opdracht. We letten ook op diegene op wie dat bevel betrekking heeft. Het ging over die man op de wagen, over de Zafnat Paanea, over Jozef. En we willen ook nog letten op door wie dat bevel gehoorzaamd wordt. Allereerst over Jozef. Daar lopen mensen voor die wagen uit. Een aantal dienaren. Die dat bevel geven om te knielen. Ze kondigen de komst van Jozef aan. Van die behouder des levens. De mensen die moeten het weten. Dat hij eraan komt. En ze moeten daarbij een gepaste houding aannemen. Dat was toen zo, en dat is eigenlijk nog steeds zo, als er mensen van koninklijke bloede in de straten komen, dan wordt dat heel lang van tevoren al aangekondigd. Jongens en meisjes, als de koningin een bezoek brengt aan een stad of aan een dorp, daar zijn maandenlang van tevoren allerlei voorbereidingen aan de gang. Allerlei protocollen die gehoorzaamd moeten worden. De straten worden opgeknapt en de huizen krijgen een verf. En we zagen bij het sterven van prins Klaus, dat zelfs voor een overleden prins alles moet wijken en alles in gereedheid gebracht moet worden. Iedereen zal het weten als er mensen van koninklijke bloede aankomen. En iedereen zal zich daarna hebben te gedragen. En zo was het ook daar in Egypte, in de hoofdstad Memphis. Omgeven door die duizenden mensen. Gaat daar die koninklijke wagen door die straten. En voor die wagen uitgaan dus die dienaren, die herauten, die steeds maar weer roepen. Knielt. Een heel eenvoudig bevel. Heel eentonig. Steeds weer hetzelfde. Een boodschap van een enkel woord. En in de grondtekst daar staat een woord dat eigenlijk niet eens een Hebreeuws woord is. Het is een Koptisch, een Egyptisch woord dat gehebraïseerd is. Het is in een Hebreeuwse vorm is overgezet en er is niet eenstemmigheid over wat het nu precies moet betekenen. Luther die vertaalt het zoiets als vader des vaderlands. Maar Calvijn die zag er meer in en in zijn navolging ook de Statenvertalers als een bevel om acht te geven. Om acht te geven op wie komt. Om een gepaste houding aan te nemen. Om te knielen. En dat moet in het hele land Egypte verkondigd worden. Vers 43, het slot dat zegt. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En vers 46, het slot. En hij toog door gans Egypteland. Daar lees ik in dat die stoet door het hele land ging. En iedereen die moest het weten. Die herauten die dat bevel geven. Ik heb er eigenlijk in het gebed ook al aan gerefereerd. Dat zijn geen postbodes. Niet alleen maar mensen die een foldertje in een brievenbus stoppen. Maar ze verkondigen hun boodschap met gezag. Niet hun eigen gezag. Maar het gezag van de koning. Ze hebben dat bevel immers niet zelf verzonnen. Ze hebben die opdracht gekregen van de farao. Zeg tegen de mensen dat ze zullen knielen. En wee de heraut die iets aan deze boodschap wil toedoen. Wee de heraut die er een gebod bij maakt. Of er iets aan afdoet. Ze hebben niet te spreken naar dat zij willen. Ze hebben geen keus. Ze worden gezonden. Ze staan in dienst van de farao. Ze volgen zijn bevelen. Het is dus eigenlijk de farao die spreekt. Als die herauten de straten rondgaan. En u kunt zich door de toren van de farao wel voorstellen. Als er mensen waren die het in hun hart haalden. In hun hoofd haalden om toch te blijven staan. Juist als we zien wie hij in die straten zond. Hij zond niet zomaar iemand op die wagen. Nee, het was de behouder des levens. De Zafnapaanea, en in dat bevel van Farao, in die zending van die Zafnapaanea, daar bleek iets uit van de liefde van de Farao voor zijn volk. En dan kunnen we ons de toren van de Farao toch wel voorstellen als er één Egyptenaar was die dacht, ja, zal ik toch voor hem knielen. Voor die Hebreeuwse slaaf die nota bene vanochtend nog in de gevangenis zat. Maar dat doe ik niet. Gemeente, hij werd neergeslagen. Want knielen zullen ze. Want naast die wagen van Jozef, daar liepen ook soldaten met een uitgetrokken zwaard. Niet alleen om Jozef te beschermen, maar ook om ieder neer te slaan die het waagde om te blijven staan. Die weigerde om te buigen. Het had alles te maken met de liefde van de farao tot zijn volk. En met diegene die daar op de wagen stond, op wie dat bevel betrekking had. Het ging niet om Jozef. Het ging niet om die Hebreër. Nee, het ging om de onderkoning. Het ging om zijn ambt. Om datgene wat Farao van hem gemaakt had. En Farao die had allerlei redenen om Jozef te eren. En om bevel te geven dat hij geëerd moest worden. Jongens en meisjes, jullie kennen de geschiedenis die hieraan vooraf gaat. Hoe de farao een droom had gehad. Een heel onheilspellende droom. Zoals hij nooit eerder gehad had. En zoals hij nooit meer krijgen zou. Die droom over die dieren. Die koeien. En over die tarwe. Die zeven magere. Die zeven vette. En hij voelde aan dat deze droom iets te betekenen had. Deze droom die kwam van de andere kant. Van de andere wereld. Die droom die had wat te betekenen en hij liet al zijn tovenaars bij zich komen, want hij wilde weten wat die droom hem te zeggen had. Maar er was geen mens die hem dat kon verklaren en we kunnen ons voorstellen hoe die farao daar ten einde raad op zijn troon zat. En dat hij misschien ook wel met een bepaalde argwaan heeft gekeken. Naar die Hebreeuwse jongeman die op aangeven van de schenken daar voor hem werd gebracht. Maar dat veranderde heel gauw toen Jozef zijn mond open ging doen. En hij verklaarde niet alleen zijn dromen. Nee, hij gaf hem ook nog raad voor de toekomst. En Farao, hij is zo onder de indruk van datgene wat Jozef verkondigde. Dat hij het overal, dat bevel liet rondgaan dat Jozef het waard is. Om geëerd te worden. Dat Jozef het waard is dat iedereen zich voor hem buigt. En dat om meerdere redenen, dat kunnen we in dat tekstgedeelte wel vinden. Allereerst omdat in Jozef, zo zegt vers 38, dat heeft Farao gezien, de geest van God was. Jozef had immers God de eer gegeven. Hij had gezegd dat hij de dromen niet kon verklaren, maar dat God dat zou doen. En dat besefte Farao. Dat niet Jozef, maar dat God zelf gesproken had. Ten tweede is Jozef het waard om gediend te worden vanwege de macht die Farao aan hem verleende. Want alles ging van de Farao uit. Hij had alles, heel de heerschappij in handen. Heel de heerschappij van Israël, van Egypte in handen van Jozef gegeven. Gij zult, zo zegt vers 40, over mijn huis zijn. En op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. U ziet dat die woordjes de hand cursief gedrukt staan. Dat betekent dat ze er in het Hebreeuws niet staan. En die uitdrukking, op uw bevel zal al mijn volk kussen, zo staat er dan letterlijk, dat is ook niet echt een Hebreeuwse uitdrukking. Maar het betekent zoveel als dat de heerschappij van Egypte in Jozefs handen ligt. Dat hij de macht heeft gekregen. Hij heeft het mandaat gekregen om te regeren over gans Egypteland. En daarom is hij het waard om voor geknield te worden. Nog een reden waarom er voor Jozef geknield moet worden is vanwege de tekenen die Farao aan Jozef gaf. Farao nam zijn ring van zijn hand, zo zegt vers 42, en deed hem aan Jozefs hand. Met die ring, daar wordt de zegelring mee bedoeld. En daarmee kreeg Jozef de beschikking over leven en dood. We zien dat ook in het boekje Esther als Haman de zegelring van Ahasveros krijgt. En wat doet Haman dan? Wel, dan geeft hij direct bevel door het hele land dat de Joden van klein tot groot verdelgd en gedood moeten worden. En dan staat er zo treffend bij: en hij verzegelde het met des koningsring. Jozef die krijgt dus de beschikking over leven en dood in Egypte. Hij liet hem ook fijne linnen klederen aantrekken. Dat zijn hele dure kleding, is hele dure kleding geweest. Witte kleding die normaal gesproken alleen door de upper class van Egypte werd gedragen. Een gouden keten die alleen de hoogste ambtenaren, een soort gouden kraag. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. Op de praalwagen. Direct na de wagen van de farao. En als de mensen die tekenen zagen, dan kregen ze eerbied voor Jozef. Net zoals wij vol ontzag kijken. Als een militair in zijn gala uniform met al zijn medailles op. Als we die tegenkomen, dat laat ons iets zien van het gezag dat zo iemand uitstraalt, of van de carrière die iemand heeft doorlopen. En ook waarom deze Jozef geëerd moest worden, is vanwege de naam die Jozef krijgt van Farao. Zo zegt vers 45, en Farao noemde Jozefs naam Zafnat-Paanea. U ziet, dat is een woord dat is onvertaald gebleven. De Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, die vertaalt het zo als de redder der wereld. Wel, zoiets moeten wij eronder verstaan. De behouder des levens. Dat is wat wij in deze naam horen. En dat was hij ook. Want hij, door zijn raad en door zijn werk, zou hij dat volk van Egypte en al die omliggende volkeren behouden. En ze zouden aan een gewisse hongersdood en een gewisse dood ontsnappen. Wel, zo iemand die dat werk mag doen, die verdient het dat iedereen zich voor hem neerbuigt. Maar wat betekent dat nou als je voor hem neerbuigt? Door wie wordt dat bevel nou ook gehoorzaamd? Dat enkele bevel in dat ene woord om te knielen. Wel, we moeten erop letten, nogmaals gemeente, dat die mensen daar in Egypte niet knielden voor Jozef. Niet voor de Hebreeuwse slaaf. Maar dat ze knielden voor zijn ambt. Voor zijn werk. En als we dan zien knielen wat dat betekent, dat betekent zoveel als jezelf overgeven aan diegene waarvoor je knielt. Dat is je meerdere in die ander herkennen. Jezelf totaal met lichaam en ziel overgeven onder de heerschappij van de ander. Er zijn lijnen te trekken, zoals ik al zei, naar de Heer Jezus Christus. Want Jozef is ook in dit opzicht een type van de Heer Jezus Christus. En heel deze geschiedenis van daaruit zijn lijnen te trekken naar de drie enige God. Allereerst als we letten op dat bevel dat gegeven wordt. Dat het een bevel is dat ten leven is. En dat het een bevel is dat God geeft. En dat betrekking heeft op zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat al zo lief God de wereld gehad heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven zal, maar leven zal. En dat hij deze blijde boodschap laat verkondigen door zijn herauten. die voor die meerdere Jozef uitgaan. Dat heeft hij vanaf het Oude Testament tot het laatste boek in het Nieuwe Testament laten doen, dat hij zijn dienstknechten uitstoot in de wijngaard. Dat hij wachters had aangesteld in het oude Israël. Met het bevel, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heer. Zo ik lust heb in de dood des goddelozen. Maar daarin heb ik lust, dat die goddelozen zich bekeren en leven. En daarbij het bevel geven, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zou het gesterven, o huis Israël? Dan zijn het een andere woorden. We horen hier in dat woord uit Ezechiël ook een bevel. Een bevel tot bekering, een bevel ten leven. Een bevel om opgevolgd te worden. En zoals ik al zei, gemeente, dat is ook wat de belijdenis ons zegt. Dat dat een wezenlijk onderdeel moet zijn van de prediking. Dat de belofte van het eeuwige leven zonder onderscheid verkondigd moet worden met bevel van bekering en geloof. En dat de Heere goedertierenlijk boodschappers uitzendt om die blijde boodschap te verkondigen. De Heere die zendt dienstknechten, herauten. En hij geeft die knechten ook opdrachten. Niet om mensen te bekeren. Ook niet om mensen te verdoemen. Maar eigenlijk kan je die boodschap ook wel eens samenvatten in dat ene woord. Knielt. Knielt voor vorst Emmanuel. En ge zult behouden worden. Knielt. Voor hem en ge zult zalig worden. En wee de heraut die een andere evangelie verkondigt. Wee de heraut die daar iets aan toevoegt. Of die daar iets aan afdoet. Wee de heraut die geen bevelen durft te geven. Wiens prediking alleen maar verzandt in beschrijvingen en in beschouwing. En natuurlijk, dat is ook nodig. Ik heb dat gezegd. Dat de Heere ook in zijn woord beschrijvingen geeft. Maar ook moet er bevolen worden. Ook moet die belofte met bevel van bekering en geloof voorgesteld worden. Moet het appel aan de harten gelegd worden. Om te knielen voor de behouder des levens. En daarom wijzen die herauten ook op diegene die op de wagen staat. Want knielen doen we allemaal wel. We liggen geknield voor zoveel afgoden. Zoveel dingen die in ons leven op de eerste plaats staan. Dat kunnen voor jongeren weer andere dingen zijn als voor ouderen. Maar allerlei dingen die op de eerste plaats staan. En waar we onze meeste tijd en aandacht aan geven. Wat het belangrijkste is in ons leven. Dat betekent dat we daarvoor geknield liggen. En daarom is ook een wezenlijk onderdeel van die boodschap, van die verkondiging, wat we ook in de prediking van Johannes de Doper tegenkomen. Ook zo'n heraut, die ook bevelen heeft gegeven. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Waarom was dat koninkrijk der hemel nabijgekomen? Wel, omdat de koning van dat rijk nabij was gekomen. Hij was de voorloper, de wegbereider van de Heer Jezus Christus. En die roep, die klinkt ook vandaag weer tot ons. Dat bevel om ons te bekeren. En dan moeten we niet direct ons nu gaan verschuilen achter onze onmogelijkheid of achter onze onwil. Dat is allemaal waar. Maar het bevel klinkt en daar kun je je niet aan onttrekken. En je kunt niet denken van wel, ik hou het nog even voor gezien. Of ik laat het bevel weer hier in de kerk achter. Want het bevel klinkt van Gods wegen. knielt, want koning Jezus komt eraan. En gemeente, die boodschap die is zo zwaar geladen. Dat bedoelde ik ook met dat verschil tussen die heraut en die postbode. De postbode die doet dat werk onbewogen. Maar een heraut die spreekt met gezag. Omdat hij die koning kent, omdat hij iets van die boodschap, van de inhoud van die boodschap kent. En daarom spreken de herauten, als het goed is, met ernst, met liefde en met aandrang. Want als je niet voor hem buigt, dan ga je verloren. Mijn jongen en meisje, dan kom je om. En daarom kunnen die herauten het ook wel eens als een zware taak gevoelen om te prediken. En kunnen ze er wel eens voor terugdeinzen. Als ze beseffen dat door hun dienst het oordeel van deze en van gene verzwaard zal worden. En ze begeren die dodelijke dag niet. Als ze de bazuin aan de mond zetten. En als het woord van de prediking soms in alle scherpte moet klinken. En daarom verkondigt hij u dat bevel ten leven. Kus de zoon, opdat hij niet toorn en u op de weg zult vergaan. En dat moet ook klinken, gemeente, want een heraut heeft geen keus. Hij heeft geen keus, al lijkt dat er soms wel eens op, wat hij uit dat woord heeft te bedienen. Het bevel van bekering en geloof, van wet en evangelie. Van hemel en hel, van vloek en van zegen. Gemeente, daar hebben we toch geen keuze in. Wat ik u moet gaan verkondigen, ook vanavond. Maar hoort u dan toch de roep die ook vandaag nog klinkt. Als er gezanten zijn van Gods wegen, zoals Paulus het zegt, wij zijn gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons baat. Wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Alsof God door ons baat. En daarin hoort u al dat die heraut namens iemand spreekt. Dat het eigenlijk, dat kan wel eens heel groot en heel gewichtig zijn. Als je daarbij nadenkt, ook als heraut, dat het de woorden God zijn die je moet uitspreken. Dat de persoon van de heraut in het moet wegvallen. Alzo spreekt de Heer, zo hebben de profeten gezegd. Het was de farao in die tijd die dat bevel gaf. Dat er geknield moest worden voor Jozef. En hij had de macht gekregen om in Egypteland te regeren. En zo kreeg Christus ook het mandaat van de hemelse Vader. Alle macht in hemel en op aarde. Hij werd door God uitermate verhoogd, zo zegt Filippenzen 2. En God heeft hem een naam gegeven boven alle namen, opdat elke knie in de naam van Jezus zich zou buigen. Dat is de gezindheid van de Vader, van wie dat bevel afkomstig is. Gelooft u dat? Want er wordt vandaag de dag nogal eens een vraagteken gezet. Achter die boodschap. Er worden vraagtekens gezet achter de gezindheid van de Vader. En er wordt gezegd, ja, maar als God iets wil, dan gebeurt dat toch. Als God zegt dat hij wil dat alle mensen tot bekering komen, dan zal dat toch ook gebeuren. En als dat dan niet gebeurt, dan moeten we daar toch iets anders van maken. En dan zetten we daar toch een vraagteken achter. En dan durven mensen zelfs te zeggen, ja, God zegt dat wel, maar hij bedoelt eigenlijk iets anders. God is niet waarachtig in zijn spreken, daar kun je niet van op aan. En weer een ander die zegt, ja, als ik dit bevel hoor, dan denk ik er altijd maar weer bij, wel, dan moet je toch uitverkoren zijn. En anders kom je er nooit. Maar als als we zo denken, gemeente. Als we zo onze gedachten hebben bij dat bevel. Bij dat bevel ten leven dat de Vader heeft gegeven. Dan zijn we aan het redeneren. Want als we over de uitverkiezing spreken, ook in deze dingen, dan vraagt Calvijn ons, hoe weet u nou dat u uitverkoren bent? Want dat kunt u zien als u in de spiegel van de uitverkiezing blikt. Dat kunt u zien aan uw verhouding tot de Zafna Paanea, tot de behouder des levens. Hoe staat u tegenover hem? God de Vader gaf hem als een spiegel. Je kunt dat niet zien aan je tranen. Je kunt dat niet zien aan alleen een bekering, een verandering. Maar dat kun je zien aan de verhouding tot de Zafna Paanea. Tot de behouder des levens. En als de Heer dan tot ons komt, in dat brede gebaar. Wend u tot mij en wordt behouden, o alle gij einden der aarde. Gemeente, wie zijn wij dan om daar een vraagteken achter te zetten? Want alle gij einden der aarde, daar hoort u toch bij. Daar hoort Middelharnis toch ook bij. Ja, maar God moet het doen, zegt iemand. En daar hebt u gelijk in. God moet het doen. Maar de vraag is, willen wij wel dat God het doet? Willen wij dat God het doet op de wijze zoals Hij dat in zijn woord ook ons voorhoudt? Als heel veel mensen, kerkmensen ook eens eerlijk zouden zijn, dan zouden ze moeten zeggen, nee, eigenlijk wil ik dat niet. Ik wil wel behouden worden, ik wil wel naar de hemel. Maar als ik luister naar die boodschap, bekeert u, dan wil ik dat niet. Want dat betekent dat ik mijn zonde moet loslaten. Dat betekent dat ik mij om moet keren. Van de afgoden af en dat ik mij moet heenkeren naar deze behouder des levens en zo voor hem op mijn knieën moet. Dat wil ik niet. Ik wil liever mezelf blijven. Gemeente, dat zou eerlijk zijn als we dat zouden zeggen. Want zo zitten we van nature in elkaar. En om onszelf nu maar te verschuilen gaan wij allerlei excuses verzinnen. En om onszelf uit de wind te houden gaan we God beschuldigen. En gaan we in een valse leidelijkheid onze weg. En durven we, dat kom je bij oudere mensen nog wel eens tegen, te zeggen, ja, ik heb heel mijn leven erom gebeden. En ik ben altijd trouw naar de kerk geweest, maar ik heb nooit wat ontvangen. En bij jongeren in iets andere vorm, in discussies kom je dat nog alles tegen, die gaan ook God de schuld geven als ze zeggen, ja, maar ik kan er toch ook niks aan doen dat ik zo ben. Het is oneerlijk dat God dat bevel geeft, want ik kan me niet bekeren. En dan hebben we het over deze God. Die goedertierenlijk zijn boodschappers van die zeer blijde boodschap onder u zendt. Die goedertierenlijk zijn zoon gegeven heeft. De Zafna Paanea. En dat uit liefde voor een verloren wereld. En de Heere die zweert zelfs bij zijn eigen leven. Zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb in de dood van de goddelozen. En zien we dat met name niet gemeend als wij eens een blik werpen in die kribben van Bethlehem. Daar zien we toch God in het hart. Juist in het zenden van zijn zoon. Bewijst God toch dat Hij niet uw dood zoekt, maar uw leven. Maar geef toch acht op wat Hij zegt en op wie Hij zendt. Want de farao die gaf die Zafna Paanea aan dat volk. Zo zendt de Heere zijn veelgeliefde zoon en Hij heeft er een behagen in. Dat zijn zoon wordt geëerd. Deze is mijn zoon, mijn geliefde. In de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Want hij is het zo waard. Jozef was een man. Zo heeft de farao gezien in wie Gods geest was. En op veel heerlijker wijze, gemeente, zo zegt Jesaja 11, rustte de geest des Heren op deze man. De geest der wijsheid en des verstands. In zijn profetische ambt. Jozef die kreeg de zegelring van de farao. En in veel rijkere mate kon de Heer Jezus Christus zeggen, alle dingen zijn mij overgegeven van de Vader. Hij kreeg zelfs de sleutels van de hel en van de dood. Jozef kreeg allerlei tekenen van zijn macht en van zijn waardigheid. Hij stond op die waar. En zo rijdt die meerdere Jozef ook op een waar. Daar hebben we van gezongen. Rijd zegenrijk. In uw heerlijkheid op het zuivere woord der waarheid. Dat had de Vader gezegd. Hoort hem. Knielt voor die wagen. Knielt voor hem die daarop rijdt. En hij is het ook waard vanwege die naam die hij heeft gekregen. De behouder des levens. Ik heb die tekst al genoemd uit Filippenzen 2. Hij heeft een naam gekregen boven alle naam. Ge zult zijn naam heten. Jezus. En in die namen van de Heer Jezus Christus, daar ligt zijn persoon en daar ligt zijn werk verklaard. Opdat u, opdat ik in de naam van Jezus zou buigen. En het gaat om hem, gemeente, de prediking. Daar moet de prediking altijd weer naartoe. Het gaat om de prediking van de Zafna Paanea. Omdat hij het zo waard is om door u gediend en geëerd te worden. Dat u voor hem op de knieën zou vallen. Elk mens wordt opgeroepen om in het stof te buigen. Ja, u zegt, knielen voor Jozef, dat begrijp ik. Er zal wel niemand geweest zijn daar in Egypteland die het gewaagd heeft om te blijven staan. Maar nou knielen voor de Heer Jezus. Wat is dat dan? Er zijn mensen die dat weten. Die dat heel snel weten. En die maken van het geloof een soort wiskunde. En die gaan rekenen en die zeggen, oh ja, ik moet toch geloven. En ik moet toch knielen. Wel, dan doe ik dat. Want het is onbeleefd om niet op dat gebod, om niet op dat bevel in te gaan. Is dat niet waar dan? Wel natuurlijk. Maar gemeente, laten wij ervoor waken dat we ook met deze geschiedenis niet eenzijdig de verkeerde kant op gaan. Maar dat we moeten knielen, dat is waar. Maar dat we zelf kunnen knielen. Dat dat in onze mogelijkheid ligt. Dat is niet waar, omdat het geloof geen wiskunde is. Want die mensen daar in Egypte, die knielden niet zozeer voor hem, voor Jozef als die Hebreeuwse slaaf, maar die knielden voor hem in zijn ambt. Voor hem als de onderkoning, als de behouder des levens. En om dat nu te gaan doen. Om te knielen voor koning Jezus, gemeente, enerzijds moeten we zeggen, het is het makkelijkste wat er is. En in dat woordje, daar ligt heel de weg van zalig worden in verklaard. En is het kinderlijk eenvoudig. Zeiden de mensen vroeger wel eens, dat is een vanzelfsheid. Maar anderzijds is het ook een onmogelijkheid. Als de Heeren het me leert, dan gaat het zomaar vanzelf. Dan kan ik niet meer op mijn benen blijven staan. Maar als ik het zelf moet doen, dan leer ik het nooit. Want er wordt aan u gevraagd. Er wordt u bevolen om te knielen voor de Heer Jezus Christus als de ambtsdrager. En dat is wel zo'n ontzaggelijk moeilijk werk, gemeente. Want jezelf opknappen, dat heeft niks met knielen te maken. Waarom nou voor hem te gaan knielen, heb je dat ware dat zaligmakende geloof bij nodig. Dan moet je iets in hem zien. Het is met allerlei voorbeelden uit de Bijbel te verduidelijken. Dat er mensen daar geknield hebben bij die kribben. Die herders. Ze hadden toch ogen des geloofs nodig. Om in dat kind de verlosser te zien. En die zondige vrouw daar in dat huis van Simon. Die zijn voeten met tranen waste. Die vrouw die had ogen des geloofs. En ze had iets leren kennen van de noodzakelijkheid en de dierbaarheid van zijn persoon. Ze zag iets in hem. Dat voor Simon de fariseer verborgen was. En die Canaanese vrouw die daar voor hem op de grond lag. Ze had hem nodig gekregen. En Petrus en Paulus noemt u ze maar op. Ze kregen ogen des geloofs. Voor zijn beminnelijkheid. Voor zijn gepastheid als borg en middelaar. Om nou te knielen voor deze meerdere Jozef. In zijn profetische ambt. Dat ik hem ga erkennen. Als de enige profeet die mij de ware wijsheid leert. Daar ligt in gemeente dat ik het niet meer weet. En dat alle wijsheid mij ontbreekt. En dat de weg ten leven verborgen ligt. En dat ik niet versta de dingen die des geestes God zijn. Dat je vanuit de nood van je leven tot hem vlucht. Verlegen om de ware wijsheid. En dat je hem... door hem ook laat afmanen, ook zo'n aspect. Laat afmanen van de zonde. Dan zit je onder de prediking. En dan hoor je je naam noemen. Dan wordt je geest levendig, zoals Jozef. Zoals Jacob bedoel ik. Toen hij de wagens van Jozef zag, toen werd zijn geest levendig. Zo kan het ook zijn, gemeente, als die meerdere Jozef op het woord der waarheid rijdt. En als hij ons eens gaat ontdekken door zijn heilige wet. En als hij ons eens gaat verkondigen dat we niet anders zijn dan een goddeloze. Kent u hem zo, gemeente? Is uw hart nou eens wel eens zo naar hem uitgegaan en verlegen om een woord... de rechte tijd gesproken. Hebt u het wel eens gezegd? Heere, spreek toch. Want mijn hart gaat alleen naar u uit. Uw woord kan mij ofschoon ik alles mis. Naar zijn smaak en hart en zinnen strelen. Knielen voor de Heer Jezus. Ook in zijn priesterlijke ambt. Gemeente, daar erkennen wij mee. In de beleving. Dat wij midden in de dood liggen. En dat we voor eeuwig verloren zijn. Als hij niet als hoge priester in mijn dood afdaalt. Als hij me daar niet door zijn borgtochtelijke werk uitredt en uithaalt. En knielen voor hem in zijn priesterlijke werkgemeente. Dat kan toch alleen als ik uitgewerkt ben. Als alle middelen tot zaligheid mij uit de handen geslagen zijn. Als ik moede, arm en naakt tot het kruis kom dat zalig maakt. De gemeente, dat is een hele weg waarin we zomaar niet uitgeraakt zijn, uitgeleerd zijn. Dat ik voor het eerst maar ook weer opnieuw ga verstaan. Dat het alleen zijn verbroken lichaam is. En zijn vergoten bloed. Dat mij kan redden en zalig kan maken. Dat het mijn zonden zijn. Die hem hebben vastgenageld aan het kruis. De gemeente, als ik hem die zware gang zie maken. Gebukt onder mijn zonde. Dan kan ik toch niet meer overeind blijven staan. En dan val je toch. Op je knieën van verwondering en aanbidding. Vanwege zijn onuitsprekelijke zondaarsliefde. Maar dan ook te knielen, gemeente, voor hem als koning. Misschien wel het moeilijkste wat er is. Want dat betekent dat ik heel mijn leven in zijn handen leg. En dat ik het eens ga worden met zijn regering. Eens ga worden met zijn beleid. En met de wegen die hij met mij houdt. Niet opstandig worden. Als ik een zwaar kruis krijg opgelegd. Niet opstandig worden als die ziekte mijn leven en mijn lichaam gaat afbreken. Of als ik daarnaast het geopende graf sta van een geliefd kind. Van een man of een vrouw. Een vader of een moeder. Een broer of een zus. Maar om dan te knielen voor koning Jezus. En het eens te worden met zijn beleid. Want in mijn vaste rots is het onrecht nooit gevonden. Gemeente, u voelt toch wel aan dat knielen voor deze meerdere Jozef niet kan. Tenzij dan als een vrucht van onwederstandelijke genade. Dat God mij door wederbarende genade op de knieën moet brengen. En dat ik anders tot in de eeuwigheid zal blijven staan. En daarom maakt een arme zondaar dat gebod tot zijn gebed. Heere, wilt u mij dat leren? Want ik ben zo hardleers. Ik ben zo blind. Ik ben zo doof. En Heere, dat kruis, dat weegt me zo zwaar. Ik kan maar niet buigen. Heere, wilt u mij toch leren knielen? Wilt u mij op de knieën brengen? Gemeente, kent u iets van die nood? Als je dat bevel van bekering en geloof hoort. Dat bevel om te knielen voor Israëls koning. En toch niet te kunnen. Te moeten en niet te kunnen. Hebt u al eens echt werk gehad? Met de prediking van de heer Rauten die u al zo menigmaal hebt gehoord. Had al eens te kwaad gekregen met dat bevel van bekering en geloof. Of denkt u de tijd nog te hebben? Omdat u vorige week de heer Rout ook hoorde. En een jaar geleden, 10 jaar geleden hoorde u die roep ook al. En u meent dat u de tijd nog hebt. En u maakt u zelf wijs dat u nog jong bent en dat er nog misschien wel meer keren komen dat die heer Rout weer die boodschap zal verkondigen. En als je 60 jaar bent, dan ben je nog steeds jong. En u blijft maar uitstellen. Weet dit, gemeente. Jonge mensen. U en jullie. En ik. Wij zullen knielen. Want er is geschreven. Ik leef. Ik leef, zegt de Heer. En voor mij zal alle knie zich buigen. En alle tong zal God belijden. Zelfs al elk der vorsten zal zich buigen. En vallen voor hem neer. In aangrijpende woorden, gemeente, staat dat zo beschreven in Openbaringen 6. Dat alle vorsten der wereld en alle machtigen zullen vlieden. Voor deze koning. En niet anders kunnen dan buigen voor hem. O, geef toch uw verzet toch eens op. Lever uw wapens toch eens in. Jongelui, je kunt het echt niet winnen van deze koning. Daar is hij veel te sterk voor. En daarom is het niet de vraag of jij wel zult bukken. En of u wel zult knielen. Maar het is alleen de vraag wanneer. Of u buigt nu. Nu u de heer Rout weer hebt horen roepen. Laat het misschien bevend zijn. Laat u het misschien doen. Zonder dat de mensen het zien. De zoom van zijn kleed aanraken.
En zo voor Heer Jezus Christus neerbuigen. Tot de enige borg en het middel tot zaligheid. Of u buigt straks. Als hij op de wolken wederkomt. Omgeven door zijn miljoenen engelen. Die zullen dan rondgaan. Met uitgetrokken zwaarden. Om alle opstandelingen. Dat wil zeggen alle mensen die nog overeind zijn blijven staan. Neer te slaan. Dan zal de Zavna Paanea. De man van smarten. Dan zal dat kind van Bethlehem. Dan zal hij op wiens lippen genade was uitgestort. Als rechter zegt. Breng ze hier. En slaat ze voor mijn voeten dood. Allen die niet hebben gewild dat ik koning over hen zou zijn. En daar ligt u dan. En je staat nooit meer op. Wij dan wetende de schrik des Heeren. Bewegen de mensen tot het geloof. Want misschien denkt iemand dat het gericht heeft vandaag wel een erg grote plaats ingenomen in de prediking. Daar hebt u misschien wel gelijk in. Maar gemeente, ik zie u zitten en ik vraag me, wat gaat er in uw hart om? Zo vaak hoorde u de prediking, de boodschap van vrije genade, de boodschap ook van het gericht. Maar beseft u, besef jij er iets van? Wat ons boven het hoofd hangt als we niet knielen. Als we niet buigen. Is er nog iemand die er enig besef van heeft wat het is? Om voor eeuwig verloren te moeten gaan. Maar als dat zo is, gemeente, dan bezwaart het ons niet direct als de als de heraut in alle ernst en bewogenheid de bazuin weer aan de mond zet. En het in alle ernst en bewogenheid laat klinken. Wij bidden u van Christus wegen, laat u toch met God verzoenen. Heden, zo gij zijn stemmen hoort, verhard uw hart toch niet. Kus toch de Zoon. Opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat. Amen. Thank you. Heren, zo buigen wij ons nog aan het einde van deze tweede dienst voor uw aangezicht neer. En geef, Heren, dat het niet alleen een uiterlijke gestalte zal zijn, maar dat dat ook de beleving, iets ervan, van ons hart mag zijn. Om te buigen voor u neer, en te knielen voor u die ons gemaakt heeft. Heren, leer ons dat ook te doen, in het waarachtige geloof. Wilt gij nog plaats maken, Heren, voor die borgenmiddelaar in ons hart? Omdat er ook vanuit de nood van ons leven de behoefte mag komen aan zijn persoon en werk. En dat we zo in verwondering en aanbidding, door de nood gedreven, mogen neerknielen bij u. Om van u alles te ontvangen wat ons ontbreekt. De wijsheid. De zaligheid. Alles wat nodig is op weg naar de eeuwigheid. Heere, geef dat er toch niet één van ons zal achterblijven. Dat er niet één van ons zich zal verharden tegen uw bevelen in. Maar dat we iets van de schrik des Heeren zullen voelen. Wat dat voor gevolgen zou hebben. O Heere, laat het ons toch voelen dat het niet alleen maar woorden zijn. Maar die woorden, zoals ook vanochtend is verkondigd, ook eenmaal uitgevoerd zullen worden. Geef ons werkzaamheden, Heren, met uw woord, met uw bevel. Opdat we met dat gebod eens aan het einde komen. Dat we het niet meer weten, dat we het niet meer kunnen. Om zo van dat gebod ook een gebed te maken. Bekeer gij mij, dan zal ik bekeerd zijn. Trek mij. Dan zal ik u nalopen, Heere, bekeer de oude mensen. Bekeer de kinderen. Bekeer de jongens en de meisjes. Bekeer de ouderen onder ons. Bewaar ons voor een onverwachte, onverzoende dood. Ook in de week die aanstaande is. Gedenk aan ons. Als gemeente, ook aan we hebben een leraar, onze vriend en broeder. Heren, wilt u ook hem ook alles geven wat hij nodig heeft. De krachten, de gezondheid. Maar ook de wijsheid. De bewogenheid en de ernst om ook achter deze kudde te mogen aandringen. Geef ook, Heren, dat we het mogen beleven. Over een aantal weken. Dat we door hem mogen bevestigd worden. Het ambt van dienaar des woords. Dat we dat mogen beleven en dat hij daar ook de gezondheid en de kracht zal voor mogen ontvangen. Schenk hem dat ook samen met zijn vrouw. De plaats die gij hem hier ook gesteld hebt. Samen met de Broeders Kerkraad. Het opzicht over deze gemeente. Ga met ons, Heer, en vergeef ook alle zonden. En alle tekorten die er ook waren in de prediking en in het luisteren. En verzoen onze schuld. Door het bloed van de Heer Jezus Christus. En breng ons op een ander tijdstip weer onder uw woord bij elkaar. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente tot slot Psalm 72, het zesde vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. Al het heidendom zijn lofgetuigen dienstvaardig tot zijn Heer. Psalm 72, vers 6.
Thank you.
Wij willen nog bidden om Gods zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aanschijn over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en Hij geve ons zijn vrede. Amen.